gered bent, dan ga je over van de duisternis naar het licht. En zoals we hier zitten, neem ik dan even aan, hebben we allemaal de boodschap van vergeving gehoord. Dat het mogelijk is om vergeven te worden. Dat het mogelijk is om een kind van God te worden. Maar dan, sta je dan? Yes! En nu? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. En alles begint bij de fundamenten. Alles begint bij de eerste basisvraag. Wie is God? Wie ben ik? En wat doe ik hier eigenlijk op deze planeet? En om dat samen met jullie te gaan verkennen, wil ik teruggaan naar de oorsprong, naar het begin. En dat is het boek Genesis. Dus ik hoop dat je een Bijbel mee hebt genomen. Ik heb wat reserve-exemplaren voor degenen die zonder zitten. Daar achterin misschien, mannen.
Ja, dankjewel.
Ja, is goed. Iets naar achteren. Genesis, het woord Genesis betekent de oorsprong. Ofwel begin. En als je iemand wil leren kennen, als ik bijvoorbeeld hier meneer Jan de Heus, die daar achter het geluid staat, als ik hem wil leren kennen, dan helpt het als ik zijn geschiedenis een beetje leer kennen. Als ik hem een vraag stel, joh Jan, waar ben je geboren, waar kom je vandaan, wat voor nest kom je, hoe ben je gebakken? Die antwoorden op die vragen, die geven mij een beeld van wie jij is vandaag. Dus door geschiedenis weten we eigenlijk, hey, daarom ben ik hier beland en daarom ben ik zoals ik ben. Mensen die mij lang kennen, die ontmoeten dan op een dag mijn vader en dan denken ze, En dat is heel vaak zo. Als je de geschiedenis van iemand gaat zien, dan ga je dingen begrijpen. En Genesis is daarom een heel belangrijk boek, omdat het de oorsprong is van de dingen. En ik wil met jullie gewoon beginnen bij vers 1. Dat is het eerste vers van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Het was de eerste dag. Nou, dat is heel interessant. In den beginnen is het woord Bereshit in het Hebreeuws. In dat ene woord, dat ga ik vanavond niet doen, maar in dat ene woord zit het hele evangelie verstopt. Zo bijzonder is dat woord van God. Bijvoorbeeld bed is huis. Bereshit is van het woord bed. Bed betekent huis van de vader. Berit betekent verbond. Ofwel een afspraak. He, dat je zegt van, nou, wij komen iets overeen met elkaar. Bara is scheppen. Iets maken. Ook dat woord zit daarin verstopt. En ook de letters die erin zitten, Alef bijvoorbeeld in het Hebreeuws, betekent alfa ofwel begin. Dat is een ander woord voor de vader, alfa en omega. Rosh is een hoofd zelfs, dat is een letter die erin zit, dat betekent hoofd. En als ik dat helemaal voor je uit zou spellen, om maar zo te zeggen, ik heb dat een hele dag zeg maar, met een Hebreeuwse onderwijzer voor gezeten, die ging dat dan helemaal zo met allemaal keurig, al die letters en alfabet enzovoort. En er kwam uit dat ene woordje kwam deze zin uit. God schept een huis voor zijn zoon in reinheid door het vuur om een verbond te sluiten, om een bruid te hebben voor zijn zoon. En dat zat in één Hebreeuws woordje. Nou, toen ik begon te ontdekken dat die Bijbel zoveel meer is dan alleen maar op het eerste gezicht, moeilijk Nederlands, zeker als je die Statenvertaling nog hanteert. Dat maakte mij hongerig. Ik dacht, er is veel meer. Er is veel meer te ontdekken. En in dit ene woordje ligt eigenlijk ook besloten een heel stuk van wie God is. Hij is een vader. Hij is een schepper. Hij is het begin. En er ligt ook een heel stuk besloten in wie wij zijn. Wij zijn de bruid. Wij mogen rein zijn. Oh, dat heeft iets met ons bestemming te maken. Heeft iets met ons levenswandel te maken. En zo zie je eigenlijk dat die Bijbel allerlei bijzondere dingen in zich heeft. Maar vanavond gaan we het daar niet over hebben hoor. Ja, een beetje. Maar we gaan hier wel een beetje op leunen. In vers 3 zie je al dat God spreekt. En God is een sprekend God. En dit woord, dit is ook eigenlijk goed als je dat zo leert zien. Van dit is eigenlijk Gods liefdesbrief aan ons mensen. En dat vond ik altijd soms wel eens moeilijk als mensen dat zeiden. Gods liefdesbrief, denk nou, de ene oorlog naar de andere oorlog. En maak dat volk eens af in het Oude Testament. En hoe moet ik daar nou liefde in zien? Dat heeft me best wel wat jaartjes gekost, moet ik eerlijk zijn. Maar naarmate ik God beter begon te leren kennen en zijn karakter begon te begrijpen, begon ik het anders te lezen. Het is net alsof je een andere bril opzet. We kennen allemaal wel het effect van zo'n gele bril of een roze bril, als je wilt. Ik rijd motor en als je dan s'avonds in het donker rijdt en je hebt een gewone zonnebril op, dan komen al die lichten die komen zo in je gezicht en dat is best wel gevaarlijk. Dus je zet een gele bril op en die dempt dat licht, zeg maar. En ineens, prima. Dat is eigenlijk hetzelfde als je God leert kennen. Dan ga je met de bril van God, als het ware, naar de werkelijkheid kijken. Je gaat met de bril van God naar de Bijbel kijken. En dat is eigenlijk de rol en de functie van de Heilige Geest. Want Jezus zegt over de Heilige Geest, de Heilige Geest die zal komen, die zal uit het woord nemen en die zal het je uitleggen. Dus wie is eigenlijk de auteur? Is dat de Vader? Is dat de Zoon? Of is dat de Heilige Geest? Heb je wel eens over nagedacht? Grappig, hè? In vers 26 gaan we even naartoe. Genesis 1, vers 26. Dus wat we even overslaan is het scheppen van de rest van de aarde en de dieren. En dan komen we aan bij de schepping van de mens in Genesis 1, vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Dat zij heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hem. En God zegende hem. Als je goed kijkt, dan zie je in vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Nou, als je 3 keer iets benoemt, dan is het meestal wel belangrijk. Ik moet echt heel nodig. Nou, dan weet je dat het echt is, zeg maar. In de Bijbel staat ook dat bij 2 of 3 getuigen staat iets vast. Dat is een regel die wordt gegeven in het Nieuwe Testament. En dit is een belangrijke richtlijn eigenlijk. Dat zullen we straks ook gaan zien. En in de Bijbel zie je vaak dat als een woord steeds weer terugkomt, dan wil de schrijver, de Heilige Geest door die schrijver, iets zeggen. Die wil iets benadrukken, als het ware. En hier zie je dat ook weer. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Nou, wie is dan ons? Ja, Vader, Zoon, Heilige Geest, precies. Dus eigenlijk helemaal in het prille begin, als God begint te schrijven met het grote verhaal, laat hij al zien, hé, wij zijn met z'n drieën. Wij zijn ons. En die 3-eenheid, dat is soms wat lastig te bevatten voor ons, maar eigenlijk, wij zijn geschapen naar dat beeld van die 3-eenheid. Ben ik dan ook een 3-eenheid? Als ik geschapen ben in zijn beeld, lijk ik dan op hem? Ben ik dan zijn vingerafdruk? Wat zegt dat over de mens eigenlijk? Dat wij zijn geschapen in zijn gelijkenis, in zijn beeld. Nou, er zijn een aantal dingen die we daarover kunnen zeggen. En waren we een wat kleiner groepje geweest, dan had ik vanavond gezegd van, joh, roep even, waarin lijken wij op God? Ik denk, een van de eerste dingen is eigenlijk, de 3-eenheid is eigenlijk, kijk, je hebt Jezus, de Heilige Geest, en je hebt de Vader, even in willekeurige volgorde. En die hebben ontzettend veel plezier met elkaar. Waarom? Ze zijn liefde. Dus de Vader houdt van de Zoon, en de Zoon houdt van de Heilige Geest, en de Heilige Geest houdt ontzettend veel van de Vader. En de Heilige Geest die verheerlijkt altijd de Zoon. Altijd. De Heilige Geest is heel mooi eigenlijk, die verheerlijkt nooit zichzelf. Altijd de Zoon. En de vader, die eert altijd de zoon. Hij heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Zet zich aan mijn rechterhand, zegt hij. Dus de vader, die verheerlijkt altijd die zoon. Maar wat doet de zoon? Die verwijst altijd naar de vader. Ik kan niets doen zonder dat ik de vader... Oftewel, de een eert de ander. De een acht de ander hoger dan zichzelf. Zoals Paulus in Filippenzen aan ons schrijft, acht de ander hoger dan jezelf. En God zelf is het voorbeeld. Dus de Heer Jezus eert de Vader eert de Heilige Geest eert de Heer Jezus. En ja, zo hebben ze elkaar lief. De hele dag door. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is prachtig. En als wij nou eens zijn geschapen naar dat beeld, dan is denk ik een van de belangrijkste dingen die we daaruit kunnen halen, is dat wij zijn geschapen voor relatie. Wij zijn geschapen om in relatie te zijn met God, met elkaar, met onszelf en met de wereld. Dus eigenlijk hebben we vier relaties, die ga ik even opschrijven, want dan kunnen we hem onthouden. Dus we hebben een relatie, we zijn geschapen voor relatie met God, met anderen, met onszelf en met de rest van de wereld, eigenlijk met de schepping zou je kunnen zeggen. Dieren, het land. En waar het meest over gepreekt wordt, is wellicht over die eerste. Laat je verzoenen met God. En dat is ook goed, want dat is het begin van alle dingen. Als wij leren om met God in een goede verhouding te zijn, dan gaan we vanzelf die vervelende buurman ook wel aardig vinden. Maar ja, je wordt milder als je met God gaat leven. Je wordt zachter. En naarmate je hebt ontdekt dat je zelf wordt vergeven, kun je ook gaan vergeven. Naarmate je ontdekt dat je zelf geliefd bent, kun je ook de meest onmogelijke buurman of buurvrouw liefhebben. Ik heb moeite met mijn buurman af en toe, want zoals net reed ik hier naartoe en toen zaten vier van zijn kippen in mijn net ingezaaide moestuin. Dat is niet fijn, denk ik dan, van binnen. Zegen hem, Heer, denk ik dan erachteraan. De relatie met anderen. En Jezus zet deze twee op dezelfde voet. Denk maar eens aan het grote gebod. Wat is het eerste gebod? Liefhebben. Heb God lief met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel, met al je kracht. En je naaste als jezelf. En daar hebben we die derde. Ik kom heel veel christenen tegen die zeggen, ik hou van de Heer Jezus. Ja, nee, ik ga naar de kerk. Ja, natuurlijk ga ik naar de kerk. Af de conferentie, ja, dat is mooi, hè? Oh, depressief af en toe, ja. Ja, dat wel. Wacht even. Kan, hè? Maar deze hebben we vaak niet zoveel aandacht voor. Terwijl eigenlijk is het heel belangrijk dat jij een beetje een prettige relatie hebt met jezelf. Want jij moet zometeen de eeuwigheid met jezelf doorbrengen. Dus als je een hekel hebt aan jezelf, dan zit je daar. Dat duurt het lang, hoor. En het goede nieuws is dat God ons op al die vier relaties wil verlossen, bevrijden en wil liefhebben. En wij focussen heel vaak op die. We zeggen, Heer, ik geef u mijn leven, Heer, ik prijs uw grote naam. Fantastisch. Maar hoe zit het op maandag, op je werk? Die vervelende collega of die irritante baas. Durf je dan ook het evangelie toe te passen? En hoe zit het met jezelf als je alleen bent? Zit je dan te pieken? Het evangelie toepassen, dat is eigenlijk voor deze alle vier gedacht. En als we verder gaan lezen in Genesis, wat we ook zo gaan doen, dan zul je zien dat eigenlijk bij al die vier relaties iets kapot gaat in de zondeval. Maar het mooie nieuws is dat Jezus is gekomen om ze alle vier weer te herstellen. Dat noemen we de hele evangelie. God doet geen half werk. Hij neemt alles mee. Toen ik tot geloof kwam, dat was denk ik in 2000. Toen, ik heb een beetje geluk gehad, denk ik wel eens. Ik kon al vrij snel Gods stem onderscheiden in mijn leven. En ik ontdekte dat God meestal spreekt in eerste instantie door je geweten. Lastig is als je bent opgegroeid met een strenge kerk, waardoor je geweten een beetje is, te streng is als het ware. Weet je, je straft jezelf af. Dat zit op die derde relatie eigenlijk. En je verwart dat met Gods stem. Dat is erg lastig. Gelukkig had ik dat niet zo. En ik kon een beetje onderscheiden van wat God tegen me probeerde te zeggen. En al gauw begon God eigenlijk dingen te zeggen als van, weet jij nog, Christian, dat jij die reisgids hebt gestolen bij de Bruna? Oh ja. Zou je niet eens teruggaan? Oké. Ik heb het gedaan. Niet alleen reisgids hoor. De fiets, de jas. Maar wat er gebeurde was, ik begon te veranderen. En ik weet nog goed, bij de Bruna werkte natuurlijk precies die vrouw die daar altijd werkte. En dat was waarschijnlijk de vrouw geweest waar ik in de winkel was toen ik die dingen meenam. Ik kon die niet betalen. En ik ging netjes in de rij staan. Ik was aan de beurt en ik zei, dag mevrouw, ik kom u betalen voor 2 reisgidsen die ik 3 jaar geleden heb meegenomen. En die vrouw die keek me een beetje verward aan. Ze kreeg tranen in haar ogen en ze zei, ja, dat zouden meer mensen moeten doen, hè. Ik zeg, ja, dat zou fijn zijn. Of ja, dat is nog beter. Dat is nog beter. En ik kon haar uitleggen, ik heb geleerd en gezien dat dit niet goed is om te doen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Hij is liefde en ja, hij wil dat ik het in orde maak. Toen werd het zo'n beetje ongemakkelijk. Dankjewel. Goud geld in de kas. Wegboef. Het bijzondere is dat God gaat met je aan de gang als je tot geloof komt. En hij gaat eigenlijk schoon schip maken. En hij wil dat doen op al die terreinen. Dus eigenlijk wil hij ons beeld wat we hebben van God, dat wil hij eigenlijk aanpakken. Zodat dat op de realiteit rust. Zoals hij werkelijk is. Mensen hebben heel vaak een beeld van God wat niet klopt. En dat ontdek je vaak tijdens het bidden. Jezus zegt dat ook. Als je bidt, doe dat niet met een omhaal van woorden voor de mensen, zodat ze je kunnen zien hoe goed en hoe heilig ik wel niet ben. Nee, ga in je binnenkamer sluiten en bid waar je vader het ziet en waar je vader het kan horen. En daar zal hij je geven wat je van nodig hebt. Als je dus iemand ziet heel pompeus te bidden, ik zeg er nooit wat van, maar soms denk ik wel eens, ik heb er geen oordeel over. Maar het zegt soms wel iets over iemands innerlijke leven. Want welk beeld heb je van God? Denk je groot van God? Denk je klein van God? En bijvoorbeeld in ons bidden, Jan Diepenveen die zei het in de aanloop van vanavond, hebben we even gebeden daarachter in dat kamertje, en hij zei het nog heel mooi. O Heer, wij bidden vaak zo vaak met ons eigen verlangenlijstje en we luisteren niet naar wat u te zeggen heeft. Nou, God heeft mij aardig op mijn kop gegeven, want dat deed ik natuurlijk ook. Heer, wilt u zus? Heer, wilt u zo? Heer, en wilt u bij die zijn? En wilt u dat land veranderen? Oh, Heer, Vader, en ik bid ook nog voor dit en voor dat en voor zus. En ik kon uren bidden. Letterlijk. Maar luisteren deed ik niet. En ik ontving niks. En het frustreerde me. Ik dacht, waarom, hoe kan dat nou? Ik zit toch te bidden hier, op die 10 uur bid stond. En er gebeurt niks. Toen begon God eigenlijk mij te leiden. En van, joh, ik wil eigenlijk dat je gaat luisteren naar mij. Ik ben toch veel interessanter dan jouw eigen ikje. Ik ben geen Sinterklaas of zo. Dat je elke dag met je verlanglijstje. Ja, ik weet wel wat je van nodig hebt. Dat is het Nieuwe Testament, hè, Matthäus 10. Ik weet wel wat u van nodig heeft. En toen heb ik een geheim ontdekt. En dan gaan we weer terugduiken in Genesis. En dat is eigenlijk dat als je Gods stem hoort, net dat je naar hem leert luisteren en je gaat doen wat hij zegt, dan is daar altijd zegen in. En als je Gods stem hoort en je bidt het uit, dan wordt het gebed altijd verhoord. Ik zie hier iedereen denken van, hier moet ik even over nadenken. Gods woord is scheppend. Gaan we weer even terug naar de eerste. 1 vers 3. En God zei, er zij licht. Deed hij een knopje aan? Stekker in stopcontact? Elektricien erbij gehaald? Nee, niks van dat alles. Hij sprak en het was er. En vers 1, in Genesis 1 vers 26 hebben we net gezien, we zijn geschapen naar Gods beeld. En dit scheppen, dit ligt ook in ons besloten. En hierin lijken wij op God. Want dieren kunnen dat niet. Wij hebben iets unieks gekregen van God en dat is onze stem. Heel simpel voorbeeld. Pak ik eerst deze. Ga ik ze alle vier even bij langs. Om je de kracht van woorden te laten zien. En de scheppende kracht die wij ook hebben. In de relatie met God. Stel, ik groei op in de gegeminet of zo. En ik krijg elke zondag te horen. Bekeer de gemeente! Ja. Wat gebeurt er met je hier van binnen? Je bent klein. Je wordt onzeker. Je wordt bang. En wat denk je van God? Oh. Hoog verheven, almachtig, ergens daarboven zit hij met een knuppel te wachten tot ik een keer... Je gaat niet naar hem toe als je je kwetsbaar voelt, toch? Ik zou het niet doen. Je gaat niet naar hem toe als je ziek bent. Je gaat niet naar hem toe als je het moeilijk hebt. Je deelt je noden niet. Nou, laat staan dat je naar hem luistert, dan krijg je weer zo'n preek. Ik zou uit de buurt blijven als ik zo'n beeld van God had. Maar als ik dat zondag na zondag na zondag hoor, dan is er best wel kans dat ik dat ga geloven. En dat dat een beeld wordt dat dicht bij mij komt. Pas van toe op anderen. Eieren, daar moet je niet mee omgaan. Te erg, te dola, jongen. Echt. En ze liegt de boep aan elkaar. Niks mee te maken hebben. Stel dat iemand daar zo zit en ik doe dat zo. Hè? Wat gaan jullie dan over haar denken? Ik doe het morgen weer en volgende week bij de koffie op zondag. Zeg ik, heb je er weer? Raar mens. Je gaat het geloven als je pech hebt. Het hoeft helemaal niet waar te zijn. En zo maken wij mensen zwart. Zetten we mensen in een hoekje. Dat doen we in publiek. In het privé. Publiek is Geert Wilders een mooi voorbeeld. We vinden hem vervelend. Dus we noemen hem met z'n allen noemen we hem een racist of zo. Zit hij in een hokje. Zo. Dat hoeven we niet meer serieus te nemen. Wat je spreekt. Dat creëert een waarheid in iemand anders. Koud is het vandaag, hè? Ja, het is echt heel koud. Is het zo koud hier? Jan kan hier een beetje omhoog. Koud, hè? Niet koud. Dan kun je onderscheiden dat het niet klopt, hè? Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. En dit is ook belangrijk in het onderscheiden van wat is Gods stem en wat is niet Gods stem. Daar gaan we het ook over hebben. Wanneer weet je nou dat het van God is? En wanneer weet je nou dat het van jezelf is of dat het onzin is? Als ik heel ver van de waarheid af zit, zoals net, hè, het is koud, man, het is hartstikke warm, hè, dan heb je het wel in de gaten. Maar als ik er nou vlak naast ga staan, wordt het lastiger. En misleiding is nooit meters, kilometers af ver van het kruis, het is altijd rakelings langs het kruis. Maar net niet helemaal. Het is zo dat je net de boot mist. En zo kun je ook begrijpen dat heel veel mensen in misleiding blijven. Ja, want het is niet meters verder vanaf. Nee, het is dichtbij, maar het is toch net anders uitgelegd. En wat het doet is eigenlijk, het schept een beeld van God wat niet klopt. Het schept een beeld van anderen wat niet klopt. En wat dacht je van deze? Stel je voor, ik zou inderdaad erg bezorgd zijn over mijn iets wat... Scheiden haar bos. En ik stel dat ik zou er echt mee zitten. En elke dag sta ik voor die spiegel en dan denk ik, je bent ook zo kaal. Als ik dat elke dag zo, hè, zo verzuchtend doe, als mijn tandenpoetsen ochtends en 's avonds weer, dan word ik in mijn hoofd steeds kaler, toch? Al is het misschien helemaal niet zo. Ik ken mensen die geloven dat ze flaporen hebben en die hebben geen flaporen. Ken je dat? Die mensen zijn er. Die denken van, ja, maar ik heb zulke grote neus, weet je wel. Ja, maar mijn vader zei, ah. En dat is wat dus leugen en waarheid met ons doet. En daarom is het, dit is heel belangrijk, want hiermee kun je jezelf eigenlijk maken of breken. En daarom zegt Paulus ook, word vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Word hervormd in je denken. En dat betekent eigenlijk, leer die waarheid van God uit de Bijbel. Leer dat toepassen op jezelf. Dus leer jezelf zien in hem. Leer jezelf zien zoals God je ziet. En niet zoals anderen dat zeggen of zoals jij zelf dat denkt. Maar dat je leert kijken naar hoe God je ziet. Dat gaat echt wel wat veranderen. Dan hebben we eigenlijk die vierde en dat is de schepping. En daar ga ik niet zo heel lang op in. Maar dat zijn de vogels, de dieren, het land. En God geeft ons de opdracht om daar renmeester over te zijn. Heb je wel eens een liefdevolle oudere broeder gezien, een christen, die een schop geeft tegen een hond? Past niet in het plaatje. God heeft ons ook verantwoording gegeven voor de schepping. Dus ik vind een christen die milieuactivist is, vind ik niet zo gek. Die is goed redmeester. Hij moet wel nadenken over zijn prioriteiten, maar hij is een goed renmeester. Dus ook daarin wil God herstel geven. En dat wij goed om leren gaan met het land. Dus jongens, allemaal biologisch eten. Hè? En vegetarisch, hartstikke goed. Als we met z'n allen vegetarisch zouden eten, is het hongerprobleem opgelost. Dat is een voorbeeld. Dus deze vier. Als we teruggaan naar Genesis. Dan gaan we nog even kijken naar Genesis 1 vers 26. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Daar ga ik nog even verder met jullie naar kijken. Waarin lijken wij op God? We hebben er één gezien, dat wij zijn geschapen voor relatie. En als je dat helemaal doortrekt in de Bijbel, dan zie je ook dat in Openbaringen wordt afgesloten met het feestmaal van het lam. We zitten met z'n allen gezellig aan tafel. Relatie. En de geest en de bruid zeggen, kom Jezus, kom. Dus de geest... En de bruid zijn wij. We zeggen het samen. Hey. Relatie. Relatie is ook dat wat verbroken werd bij de zondeval. En is ook dat wat de Heer Jezus kwam herstellen. Dus met dat wij een ticket naar de hemel hebben, zijn we er nog niet. Dat is pas het begin. Dus het begin van dat we mogen gaan bouwen en investeren aan die relatie die we hebben met een liefdevolle vader in de hemel. Het is een geweldig leven. Waarin lijken we nog meer op God dan dat we een relatie, ja, zijn geschapen voor relatie? Dat is dat we kunnen scheppen met onze woorden. Zoals ik net heb uitgelegd. Er zijn nog meer dingen. We kunnen denken. God kan ook denken. We kunnen voelen. God kan ook voelen. Wij kunnen eigenlijk alleen maar herscheppen, want wij kunnen niet scheppen uit niets. Dus ik kan wel die stoel maken, maar ik kan niet zomaar poing, een stoel maken. Dat kan God wel. Hij zei licht en brandt nog steeds. Daarin verschillen wij. Hij is soeverein, hij is almachtig, dat zijn wij niet. Maar we lijken wel op hem. Dus wij kunnen maken. Wij kunnen onze handen bewegen. Als je teruggaat naar... Ik laat het even daarbij. Dan gaan we verder. Naar de zondeval. En dat is in Genesis 3. Vanaf vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren in het veld die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Klopt dat? Wat hij daar zegt. Daan zegt nee. We hebben één nee-stemmer. Nee. Net niet. Nou, dan zie je eigenlijk wat daar gebeurt, hè?
Net niet. Net niet.
Gij zult niet eten van enige boom in de hof. Dus hij zet eigenlijk een vraagteken bij waar God een uitroepteken had gezet. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Nou, dit noem ik altijd de wet plus. Het eerste zinnetje klopt, hè, Eva's antwoord. Gij zult daarvan niet eten. Maar Eva voegt iets toe. Eva die zegt ook nog, noch die aanraken. Dat had God helemaal niet gezegd. En dit is eigenlijk typisch iets wat mensen plegen te doen. En daardoor krijg je ook een beeld van christen zijn vaak. Van, nou, als je christen wordt, dan mag je dit allemaal niet. En nou ja, dat mag je dan ongeveer wel. En vaak zetten wij die lijn heel erg ver in het. De fariseeën konden daar behoorlijk, die hadden daar een handje van. Die hadden 622 verboden bovenop de Bijbel bedacht. Jezus maakt altijd ruzie met ze. Je mag dit niet op zondag. Je mag dat niet op zondag. Je mag je zo niet kleden. Je mag zo... Ja, waar staat het dan, zeg ik dan af. Het gaat God om relatie. Uit die relatie gaan we misschien dingen laten. Gaan we misschien dingen doen juist. Uit liefde. Toen ik verkering kreeg met mijn vrouw en toen ik verloofde was en wij gingen trouwen, ontdekte zij een vervelende gewoonte van mij. Ik liet altijd mijn sokken ergens halverwege slingeren. Menig echtgenoot zal dat zich bekend voorkomen. Die dingen die lagen daar, die stinken, weet je, aan het eind van de dag, vlak voordat je uit bed gaat. En wie ruimde ze altijd op? Mijn vrouw Anneke. Totdat ze op een gegeven moment zei, ja, kom, je moet echt het. Zelf in de wasmand doen, hè, het is 2 meter, dat red je best. Ja, is dat een verbod, is dat een gebod, is dat een richtlijn, is dat een richtsnoer, is dat een... Kost het mij moeite? Ik heb over nagedacht. Ik dacht, ja, kijk, als ik naar de daad kijk, dan denk ik, weet je wel, vieze dingen. Als ik naar mijn hart kijk, denk ik, waarom zou ik dat doen? Toen dacht ik, ik hou van haar. En vanaf die tijd was het niet moeilijk meer. En dat is wat God eigenlijk bedoelt. Dat we met vreugde gaan gehoorzamen. Waarom? Omdat we van hem houden. 10 geboden zijn niet zwaar hoor. Dat lijkt zo, omdat je een bepaalde uitleg misschien hebt gehad in je leven. Maar 10 geboden zijn eigenlijk Gods minimum. Jezus maakt ze nog veel zwaarder in het Nieuwe Testament. Ja, veel zwaarder. Maar eigenlijk, als je het vanuit liefdeperspectief, vanuit die relatie bekijkt. Gij zult niet stelen. Nou, ik vind Daan best heel aardig. Zal ik van hem stelen? Tuurlijk niet. Ik mag hem toch? Ik kom niet eens in me op. Misschien die wel, die vrouw. Maar Daan, weet je, waarom? En het kost ook geen moeite, waarom? Ja, ik mag hem toch, ik hou van hem. Klaar. De liefde vervult de wet. De liefde liegt niet. Waarom zou je liegen tegen iemand van wie je houdt? Het is niet moeilijk om dat niet te doen. Als je van hem houdt of van haar houdt. Geen afgodsbeeld maken. Is helemaal niet moeilijk. Als je weet wie hij is. Dan denk je, die praat niet eens terug, joh, die Boeddha. Kan nog niet eens lopen. Blijf daar maar staan. Het is niet moeilijk. Liefde vervult de wet. Maar wat je ziet hier eigenlijk is doordat Satan een leugentje plant in Eva, dat zij gaat twijfelen aan het woord van God. En dat ze eigenlijk die gebod van God eigenlijk zwaarder maakt dan het eigenlijk werkelijk was. En nou ga ik iets geks zeggen en ik hoop dat ik niemand de zaal uitjaag, onder de theologen hier onder ons, Jan. Wij krijgen meestal te horen, wat hebben wij nodig? We hebben nodig verlossing van zonde. Klopt, hè? Gij zondaar. Ik ellendige zondaar. Nou, ik zeker. Maar als je goed kijkt, dan gebeurt er nog iets voordat Eva zondigt. Zij gelooft namelijk in een leugen. Satan die zaait iets in haar. Heeft God wel gezegd dat? Heeft God wel gezegd? En zij gaat twijfelen aan het woord van God. En dat baart uiteindelijk dat zij zondigt of dat ze ongehoorzaam is. Maar daarvoor is er eigenlijk dat leugentje wat haar aan twijfelen brengt. En Jezus zegt daarom ook in het Nieuwe Testament, gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u volledig vrijmaken. Ik blijf zondigen zolang ik niet ontdek welke leugen erachter zit. Als ik denk, zeg maar, bijvoorbeeld, ik ben een alcoholist, zeg maar wat. En ik hou van mijn biertjes. Ik drink niet voor 12 uur 's morgens, maar ik hou van mijn biertjes. Als je goed in gesprek gaat met een alcoholist, dan kom je er bijna altijd achter. Dat als je goed vraagt, je zegt van, joh, wat verwacht je nou eigenlijk van dat biertje? Ja, voel ik me beter. Oh, voel me dan beter. Ik ben niet meer onzeker of ik vergeet tenminste mijn pijn of ik iets. Het gekke is dat het bijna nooit, eigenlijk nooit, waar is. Dat het flesje bier, dat doet dat helemaal niet. Toch blijft iemand daarin maar in die cirkel zitten. Het is eigenlijk omdat hij in een leugen gelooft en niet in die waarheid gelooft. Want de waarheid is, dat biertje, dat doet helemaal niks. Ja, dat benevelt je even en dan de volgende ochtend word je weer wakker en dan is het weer hetzelfde. Voordat ik onderuit ga. Dus de waarheid maakt vrij. Nou, dit geldt eigenlijk voor deze vier ook. En als je hier vanavond bent en je bent nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen, dan wil ik je echt uitdagen en aanmoedigen. Ga aan de gang met het beeld wat je hebt van God. En leer hem kennen als een liefhebbende vader. En God, de liefhebbende vader, heeft niets te maken met jouw aardse vader. Ja, jouw aardse vader is bedoeld als een beeld van God. Maar we leven in een gebroken schepping. En niet alle aardse vaders voldoen daaraan, helaas. Maar God, de hemelse vader, is perfect. Hij is volmaakt, hij is liefhebbend. En als je net christen bent geworden, ik zou je zeggen, sorry Jan en Jan en Gerrit, doe niks in de gemeente. Maar neem tijd. Verdiep je in het woord. Leer God kennen zoals hij is. Wie is hij? En in zijn licht ga je ontdekken wie jij bent. Nog een keer. Als je God leert kennen, ga je ook ontdekken wie jij bent. Wij zijn niet geroepen om de hele dag met onszelf bezig te zijn. Oh, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, wie ben ik nou eigenlijk? En je loopt naar psychologen en je leest blogs en je leest psychologieboeken. Ik zal je zeggen, het is een doodlopende weg. Ik heb hem geprobeerd. Ja, je krijgt wel allerlei inzichten misschien. Maar niet de waarheid. Niet de zuivere waarheid dat jij een geliefd kind bent van de Allerhoogste Vader. Dat hij jou heeft gewild. Dat hij jou heeft gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En als je jezelf gaat zien in zijn licht, in wie hij is, ja, dan is er ruimte, joh. Wat gaat er nou kapot eigenlijk hier? Genesis 3, gaan we even terug. Dus de slang die zei tegen die vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Zelfs onder een MRI-scan wordt het lastig. Maar de ziel is eigenlijk, zoals wij dat begrijpen als mensen, de Bijbel gebruikt ook wel het woord hart, dat is eigenlijk het karakter van iemand. En het karakter vindt zijn uitdrukking in dat lijf. En dus daarom hebben we ook allemaal verschillende kopies, omdat we allemaal een ander karakter hebben. Wat stierven nou eigenlijk op die dag bij Adam en Eva? En ik denk inderdaad, dat een lichaam, dat is er nog. Nou, als wij kijken om ons heen, dan zien we ook mensen die zichzelf kunnen uitdrukken, die kunnen schilderen, die kunnen tekenen, die kunnen zingen, die zich in woorden kunnen uitdrukken. Dus dat is er nog. Maar dat geestelijke wezen als het ware, dat wij ook waren, dat lijkt toch wel te zijn gestorven. En ik hoop dat je me kunt volgen. Maar het geestelijke lichaam waar de Bijbel over spreekt, dat heeft alles wat ons natuurlijke lichaam ook heeft. Ogen, een neus, een mond, oren, handen. Denk maar eens aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Toen hij opstond, had hij handen, voeten, neus, oren. Ze konden hem herkennen als mens. Ja, hij was anders. Hij liep door de muur heen. Maar hij at wel een vis en een brood. En denk maar aan Paulus die zegt, ik was in de derde hemel. Ik weet het niet meer of ik het nou in het lichaam was of buiten het lichaam was. Maar hij zag dingen. Denk maar aan Ezekiel en Daniel die in die visioenen dingen zagen en hoorden. En zelfs proefden. Jeremia die zegt, uw woord was in mijn buik bitter als honing. Nee, zoet als honing. Hij proefde het. Als wij opnieuw geboren worden, dan wordt dat geestelijke wezen wordt weer opnieuw geboren. En zo'n wonder van Gods wegen. Daar kun je niks aan zelf aan toevoegen. Maar wat er gebeurt eigenlijk, is als wij ons bekeren van onze weg en zeggen, Heer Jezus, ik heb er een zootje van gemaakt. Ik vertrouw op uw offer aan het kruis, wilt u mij toch vergeven? Wilt u in mijn hart komen, in mijn leven komen? Dan is Gods antwoord daarop de wedergeboorte. Sommige mensen kunnen dat duiden in de tijd. Die zeggen, vanaf toen was alles anders. Sommige mensen is het een proces. Dat duurt. Het gaat langzaam. En langzaamaan beginnen die mensen te veranderen. Dat is ook karakterafhankelijk. En dat is ook aan hen. We kunnen dat niet in een doosje stoppen. We hoeven dat ook niet in een doosje te stoppen. Mijn vrouw kwam tot haar bekering toen ze 4 jaar oud was. Dan ben ik weg geweest bij de Jezus. Ze had een kettingje gestolen van een vriendinnetje. Ze had spijt van, en 's avonds toen ze ging slapen, zei ze tegen haar moeder, mam, kettingje, spijt. Zullen we samen bidden? Ja. Jezus wil me vergeven, ik geef mijn hartje aan u. Volgende dag kettingje teruggegeven. Ja. Christen geworden. Voor het leven. Voor mij was het anders. Dat duurde hij lang. Alles gedaan wat je niet moest doen. Alles uitgeprobeerd. Alle hoeken en gaten. Had ik nodig. En toen die bekering kwam, toen was hij ook radicaal. Moest iedereen het horen, moest iedereen het weten. Dat is het verschil in karakter. En het ene is niet beter dan het ander. Dus ga jezelf nooit vergelijken. Maar wat er gebeurt eigenlijk van Gods wegen is dat je wederom geboren wordt. Zoals Jezus zegt tegen Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Dan zegt Nicodemus, nieuw geboren, kan ik dat toch niet terug in mijn moeder? Ik ben toch veel te groot, joh. Dat past toch helemaal niet? Hij dacht heel natuurlijk, heel aards. Ja, als je zo denkt, dan denk je, ja man, wat kletst de Heer Jezus daar? Maar als je begrijpt dat het gaat over het geestelijke aspect wat wij als mens hebben gekregen van God, dan kun je begrijpen wat Jezus daar zegt. En het leuke is, als je dit gaat begrijpen, dat je ook kunt leren om die zintuigen te gaan gebruiken. En nou wordt het leuk. Daniel kreeg allemaal visioenen van de Heer. Hij zag ze, mensen die met hem waren niet. Paulus hoorde een stem uit de hemel. De soldaten vielen op de grond. Ze hoorden wel een gerommel en ze zagen een licht, maar ze konden het niet verstaan. Paulus kon het verstaan. Johannes op Patmos, een hele boek heeft hij geschreven. Maar allemaal openbaringen. Dat ontving hij rechtstreeks van de Heer. Is God veranderd? Hij doet het nog steeds. En dat is heel erg leuk. Want als je dat hierop gaat toepassen. Stel in je stille tijd dan gewoon maar eens de vraag. Heer, wie bent u? Vader, wie bent u eigenlijk? En Jezus, laat me toch zien wie u bent. Openbaar me toch uzelf. Laat me toch zien wie ik ben. En wie anderen zijn. Hoe ik met ze om kan gaan. En je zult merken dat God met je gaat spreken over deze dingen. En in de eerste plaats doet hij dat altijd via zijn woord. God gaat nooit tegen zijn woord in. En hij gaat ook nooit tegen zijn eigen karakter in. Soms zeggen, ik heb al zo'n met een tienerclub lang gewerkt en vroegen ze wel eens, ja, maar Het staat dan niet in de Bijbel of ik naar die band wel mag of naar die band niet mag. Weet je wel? Ik bedoel, hoezo? Wat is Gods hart? Wat is zijn karakter? Als je langs die meetlat legt, als je begrijpt wie hij is, dan wordt heel veel duidelijk. En Gods stem verstaan begint heel eenvoudig. Ik weet nog een goede vriend van mij, ik vertelde het al aan Ria op zondag, die heet Peter. En Peter die ontmoette ik zo'n 20 jaar geleden en hij had een enorm verlangen om Gods stem te verstaan. Het was heel groot, hij wilde dat echt. En daar sprak hij ook wel over met mij, het was een hele bescheiden jongen, het is nog steeds een bescheiden jongen, een stille jongen. Maar hij had echt dat verlangen, hij zei, ik wil zo graag Gods stem verstaan. Ik geloof dat het nog kan, want God is niet veranderd, maar hoe dan? En hij zat een keer in de trein en hij las altijd heel veel in de Bijbel. En dat is een tip. Ja, niet gewoon een tip hoor, maar als je die Bijbel hier instopt, wat doet de Heilige Geest? Die haalt het naar boven op het moment dat jij het nodig hebt. Dus die brengt iets in gedachten wat jij op dat moment nodig hebt. Dat is het spreken van God. Heel vaak via het woord. Maar bij Peter ging het een beetje anders. Peter zat in de trein. Hij heeft me dit zelf verteld. En hij was onderweg naar Leeuwarden. En daar woont hij. Daar ging hij in het weekend dan heen, naar school zeg maar. En hij zat in zijn Bijbeltje te lezen in de coupé. En op een gegeven moment was hij ergens, weet ik veel, aan Jona aan het lezen of zo. En ineens kwam er een gedachte, Abian is ontzettend moe. En weer verder met Jona en de ballenvis en uitgespucht en Nineveh en zo. Abian is ontzettend moe. Heer, ik wil echt uw stem verstaan. En ik bid toch niet Jona. Ja, Jona luistert ook niet naar uw stem, maar ik wil wel luisteren, Heer. Abian is ontzettend moe. In zijn gedachten, hè? Niet een stem in zijn oren, hè? In zijn gedachten. Nou ja, hij dacht, het zal wel. En hij ging naar een Youth for Christ meeting in Leeuwarden. Het was een tienerbijeenkomst of zo, vrijdagavond. En hij deed de deur open. En wie stond daar? Abian. Hey Abian, hoe is het? Ja, het gaat wel goed, maar ik ben echt moe. Wacht even. Deze jongen, en dat kan ik echt eerlijk zeggen. Deze jongen is een van de mensen die ik ken die echt heel goed Gods stem hebben leren verstaan. Ik bel met hem 2 keer per jaar, want we wonen ver van elkaar. En als hij mij belt, dan neemt hij altijd de tijd om eerst te bidden. En te luisteren. Dan gaat hij zitten gewoon, ik weet een beetje hoe hij woont, gaat hij zitten. Schriftje erbij, bijbeltje open. En dan zegt hij, Heer Jezus, heeft u nog iets te vertellen tegen Christian? En dan schrijft hij een bijbeltekst en een psalm. En soms krijgt hij een beeld en soms krijgt hij een woord. Een heel A4'tje vol. En dat doet hij al zo'n 12 jaar, 13 jaar. Hij zit altijd raak. Niet altijd leuk, maar hij is altijd raak. Het kan. Het is een hele eenvoudige jongen. Het is geen superchristen of zo. Geen volganger. Nee. Hij woont antikraak. Hele gewone jongen. Ja. Maar het kan. En ook in mijn leven wil ik je gewoon wat getuigenissen vertellen. En de reden dat ik dat doe is om geloof te bouwen. Aan jou. Zodat je gelooft dat dit kan. Toen ik Anneke ontmoette, was ik erg onzeker. Dan dacht ik van, ja, Heer, ik wil alleen uw vrouw voor mijn leven. Ik wil niet de boot ingaan. Zoals in mijn oude leven. Ik wil uw vrouw voor mij en geen andere. Dat heb ik tegen de Heer gezegd. En toen Anneke in Nederland kwam, Anneke is opgegroeid in het buitenland, ze kwam in Nederland. En ze woonde in hetzelfde studentenhuis. Toen had zij al heel snel, die jongen. Die is voor mij. En ik, zeker, weet je wel. Is het wel van de Heer? Weet je wel, ze meteen maken fout. En nou ja, zoals dat allemaal daar van binnen gaat. Ben ik wel leuk genoeg? En ik dacht, Heer, ik heb u nodig, maar ik kan echt niet meer uw stem verstaan. Ik weet niet of je wel eens verliefd bent geweest. Maar het werkt voor geen meter als je dan probeert Gods stem te verstaan. Want ja, alles gaat door elkaar heen. Je gedachten op hol, emoties op hol. Ja, don't even try. Dus wat heb ik geprobeerd en gedaan? Ik heb gezegd, Heer Jezus, ik heb u nodig, ik wil uw stem verstaan, ik wil uw wil doen. Maar ik kan echt niet uw wil verstaan, want ik denk alleen maar, oh, wat een leuke meid, wat een leuke meid, oh, wat een leuk, oh, wat een leuk. Dat is het enige wat ik kon denken, weet je wel. Ze was dag en nacht in mijn gedachten. Ja, je weet misschien hoe dat gaat. In ieder geval, dus ik heb gebeden, zeg, Heer, wilt u mij toch laten zien of dit uw weg is, uw wil is of niet? En ik was een jeugdleider op een tienerkamp en ik sprak daar met een van de oudsten uit de gemeente. En we zaten zo even een beetje te keuvelen. En hij vroeg, hey, hoe is het nou met je? Ja, nou, leuk meisje, maar ik weet niet zo goed wat ik mee moet. Oh, zegt hij, dat is goed voor je. Doe rustig aan en maak geen haastige stappen. Oké. Nou ja, en we babbelden zo wat verder. En een week later had ik een vriend aan de telefoon. En ja, komt ook niet voor me houden. Ja, leuk meisje op de boerderij. En, weet je wel, ik weet niet wat ik moet doen. Ah, zegt hij, is goed voor je. Doe rustig aan en maak geen haastige stappen. Wacht even. Oh, ja, ongelovige Thomas. Ik zeg, Heer, ik wil het echt zeker weten. Nou, je raadt het al. Een derde keer. Hey, is goed voor je. Rustig aan, maak geen haastige stap. Ik was nog onzeker. Ik zeg, Heer, nou heeft u 3 getuigen gegeven, nou heb ik ook nog uw woord nodig. Want ik wil echt zeker weten, ik wil niet de boot ingaan. En toen gaf de Heer me een tekst uit Spreuken. Zij is een bron van wijsheid voor een ieder die haar aangrijpt. En een van de dingen die mijn vrouw kenmerken is wijsheid. Dus was voor mij zo helder, hè? En vanaf die tijd ben ik heerlijk verliefd geworden en zijn we gelukkig getrouwd, inmiddels 13 jaar. En zo kan God heel concreet je leven leiden. Dus dit is één manier waarop God tot je kan spreken. Dat is door andere mensen heen. De tweede manier is door Gods woord. Een derde manier is door dromen. Jozef kreeg een droom. En de Nieuwtestamentische Jozef kreeg ook een droom. Beelden en visioenen kan God ook doorspreken. Vaak krijg je die in tijden van gebed. En vaak krijg je die als je een tijdje stil bent voor de Heer. Ik krijg ze eerlijk gezegd best wel vaak. Maar ik krijg ze niet zomaar als ik auto aan het rijden ben. Als ik ervoor ga zitten en ik zeg, Heer Jezus, wilt u mij iets leren, wilt u mij iets vertellen? Wat moet ik met deze situatie? En wat ik ook heb ontdekt is dat de Heer meestal spreekt over een ander en niet zozeer over jezelf. En meestal om zijn koninkrijk en ook niet zozeer over jezelf. En meestal om iemand anders te dienen en lief te hebben en niet zozeer over jezelf. Waarom? Hij wil dat we op hem gericht zijn, dat we onszelf leren verloochenen. Wij zijn niet zo belangrijk. Jacobus zegt dat ook, hè? Gij bidt, maar gij ontvangt niet. Waarom niet? Omdat gij dwaalt. En waarom? Je wilt het in je eigen begeertes doorbrengen. Heer, geef me toch die Ferrari? Nee. Kan niet dat best geven, maar meestal doet hij dat niet. Dus God is er altijd op uit om jou te leren liefhebben. We komen weer terug bij het begin. Hij is er altijd op uit om jouw liefde voor hem te vergroten, jouw liefde voor die ander te vergroten, jouw liefde voor jezelf te vergroten. En dat is ook een hele belangrijke maatstaf. Als je denkt Gods stem te verstaan in situaties. Maak dit dat ik groei in liefde. Maak dit dat ik groei in liefde. Voor mezelf, voor God, voor anderen. En we kunnen de hele avond vullen over liefde. Maar een van de kenmerken van liefde is dat het niet zelfgericht is. Het is gericht op die ander. Dat betekent niet dat je jezelf als een dweil helemaal weg hoeft te zuiveren. Dat is wat anders. Maar het betekent wel dat je die ander hoger acht dan jezelf. Dat je die ander behandelt zoals je ook zelf behandeld wil worden. En dat is heel goed te zien hier in de zondeval. Als we even verder lezen, vanaf vers 4, we hebben net gelezen, anders zult gij sterven. Vanaf vers 4 zegt de slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar hij liegt gewoon, hè, dat het kraakt, of hoe zeg je dat? Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn. Kennende goed en kwaad. Ze waren al zo als God. Ze waren al geschapen in het beeld van God. Dus Satan neemt dat en liegt daarover. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechtten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. En toen zij het geluid van de Heere God hoorde, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborg de mens en zijn vrouw zich voor de Heere, tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar ben je? En Adam zei, nou moet je opletten op het woordje ik. Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt, op de ander gericht? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zei de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld heeft, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Dat is een van de allereerste gevolgen van de zondeval, is dat de mens ikgericht is geraakt. En dit is de grootste ziekte die onze planeet plaagt. Egoïsme. En daarom zegt Jezus ook, wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen dagelijks. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef voor hem. En ik kan hem lief hebben door van die ander te houden. Door van mezelf te houden, op een gezonde manier. Een ander gevolg wat we hier zien is de schaamte en de angst. De mensen stopt zich, is bang voor ontdekt te worden. Hij schaamt zich. En dat is ook wat er met ons gebeurt op het moment dat wij niet de waarheid weten over God. Zoals ik even dat stukje deed over de broeders in de zware gemeente. Wat brengt dat beeld van God is een diepe onzekerheid in jezelf. Dus Jezus zegt, aan de vruchten herken je de boom. Dus een aardappel groeit niet aan een aardbeiplant. Als de vrucht van een prediking is angst en onzekerheid, dan weet je dat het niet van de Heer Jezus is. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als de vrucht van de prediking is dat je op jezelf gericht raakt, is het niet van de Heer Jezus. Als de vrucht van de prediking is verdeeldheid, discussie, is het niet van de Heer Jezus. Opdat zij één zijn, zoals de Vader en ik één zijn. Die drie eenheid, weet je nog? Aan de vruchten herken je de boom. En in deze tijd waarin wij leven is er heel veel gedoe op het christelijke erf, zou je kunnen zeggen. Ja. De vrucht van? Onzekerheid, angst, ja, schaamte. Of schaamte, of op jezelf gericht raken. Of mensverheerlijking. De dominee zegt, boven alle tegenspraak 2 meter verheven. Nee, die dominee gaat ook gewoon boodschappen doen, jongens. Superchristenen. Dat zie je hier niet zo heel veel op de Betuwe, maar ga maar eens de rivier over. Ik weet niet of sommigen van jullie dat ooit gedaan hebben. Richting Veenendaal en zelfs daarbuiten. Kom je uit Veenendaal? Ja. Hoe verder je in het land gaat, hoe meer kans je erop op loopt om een superchristen tegen te komen. Ja, Jan die zit in de buurt, jongen. Veenendaal, Veenendaal City. Met een superchristen bedoel ik eigenlijk iemand die zich voorstaat op zijn geestelijkheid, zou je kunnen zeggen.
Ik ben de profeet. Ik ben de evangelist. Ik ben om.
Wie wordt er verheerlijkt?
Ja.
En jij kunt zelf kiezen of je op het podium gaat staan of niet. Je kunt mensen niet stoppen om te applaudisseren, maar... Maar om weer terug te gaan naar de tekst, aan de vrucht herken je de boom. En als we teruggaan naar ons thema, het verstaan van Gods stem, ook hier kun je aan de vrucht dus zien, was het van de Heer of niet? Soms als ik ergens verwarring over heb, ik heb een situatie, ik weet niet wat ik moet doen, en ik ga bidden, ik zeg, Heer Jezus, wilt u me toch laten zien wat ik moet doen? Dan krijg ik wel eens een gedachte of een indruk, denk, nou, misschien moet ik dat maar doen. En ik merk dat ik geen vrede over krijg. Jan zegt meteen, nu doen. Waarom? De Heer Jezus is de vredevorst. Dat betekent dat als Hij het voor het zeggen heeft, in een gebied in je leven, dat daar vrede is. Dus als de vrede ontbreekt, in een bepaald terrein in je leven, dan weet je dat, dan zit er waarschijnlijk een leugentje onder het gras. Een arretje. Zo'n slang uit het paradijs. Die zit onder het gras gestopt. Er zit een leugentje in je leven. Geen ramp. Heilige Geest, Heer Jezus, wat is er aan de hand? Ja, lieve kind, joh, ja, je denkt dat je gelukkig maakt, maar dat is helemaal niet zo. Oh, sorry, Heer. Oké. En je gaat weer verder. Er is altijd vergeving. En de Heilige Geest, dat is het werk van de Heilige Geest, Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die tekst wordt heel vaak heel zwaar uitgelegd, maar eigenlijk is het iets heel fijns. Want wat doet de Heilige Geest? Hij ruimt de rommel op in ons leven. En hij laat je zien, joh, lieverd, daar zit je niet helemaal goed. Misschien handig om het anders te doen. Hij ontdekt je aan jezelf. Zeiden ze dan vroeger op de Bijbelschool. Hij ontdekt je aan jezelf. En heel vaak is het zo, als je tot geloof komt, dan denk je van, ik ben een ontzettende knallende zondaar. En als je dan een jaar christen bent, dan zeg je eigenlijk, nee, ik ben een heel verschrikkelijke ontzettende zondaar. Het is erger geworden. Ik weet niet of je dat herkent. Maar het komt eigenlijk, kijk, als je oude kleren aan hebt, zeg maar. Deze broek is, nou ja, is oké. Ik heb hem in de tuin aan gehad. Ik dacht, ik wil gewoon zijn vanavond. Maar als ik hier allemaal vlekken op zou hebben, dan zou ik het fijn vinden als Jan dat licht een beetje dimt. Want dan valt dat niet op. Maar als jij hier een bouwlamp op mij zet, dan gaat iedereen zien van, joh, doe de dingen zien was. Dat is hetzelfde wat er gebeurt als jij leeft met de Heer Jezus. Elke keer dat je eigenlijk meer naar het licht gaat, ontdek je, nog meer ellende, nog meer zondigheid, nog meer leugens. En dit is ook een van de belangrijke dingen waarom God tot je wil spreken en waarom het fijn is als je Gods stem verstaat. Waarom? Je ontdekt de valkuilen voordat je erin kunt. Dat de Heilige Geest zegt, hé joh, zullen we dat even opruimen samen? En dat is niet van, hé joh. Nee, dat is, hé. Ik wil je vergeven, het is al verbracht aan het kruis. Het is geregeld. Zullen we het toepassen in je leven? Dat je vergeven voelt. Dat je de waarheid leert over dat stukje in je leven. En als je de waarheid leert over in deze vier terreinen in je leven... dan zul je merken dat je leven in evenwicht gaat komen. En voor mij persoonlijk is het een enorme hulp geweest om ook zo te kijken. Als ik bijvoorbeeld moeite heb om te geloven dat God voorziet. En dat kan voor mensen moeilijkheid zijn. Dan is het voor mij eigenlijk nu een uitdaging geworden dat ik besef van... ik moet eigenlijk iets meer in het woord gaan duiken om te kijken hoe God voorziet. Hoe deed hij dat? En hoe baden die mensen dan? Hoe gingen ze daar dan mee om? Want ik kan wel denken, ja, mijn gebed wordt niet verhoord en ik heb daar moeite mee of ik heb daar onzekerheid over en ik kan daarmee blijven worstelen. Maar ik kan ook zeggen, hé, ik ga de waarheid leren daarover. En ik ga God ontdekken in dat aspect van zijn karakter. En dan ga je jezelf ook zien in dat aspect, in dat licht. Ik heb heel lang gedacht, God voorziet voor anderen, maar niet voor mij. Ja, hoe dat erin komt, weet ik ook niet. Maar dat heb ik heel lang gedacht. En ik ben opgegroeid in een zendingsgezin waar mijn ouders hadden geen inkomen, geen vast inkomen. Dus wij leefden alles van giften. Dus als kind heb ik heel vaak Gods voorzienigheid gezien voor mijn ouders. Ik weet nog heel goed, toen ik een jaar of 10 was, toen was het echt op, toen was er helemaal niks meer. Toen zijn we gaan bidden als gezin, ik was een klein mannetje, 10 jaar. Jezus wilde ons alsjeblieft boodschappengeld geven. Er was gewoon echt helemaal niks meer. En we waren aan het eten en bij ons thuis was de regel, je mag niet van tafel tijdens het eten. En plotseling stond mijn vader op, die ging van tafel, dus iedereen was hun. Ja, ik zag iemand bij de brievenbus. En hij rende naar buiten, en ging naar de brievenbus en ik kwam terug met een envelop en er zaten 1000 gulden zaten erin en briefjes dan wel. Ja, we hebben allemaal op de grond gelegd, foto van gemaakt. En ik heb nooit meer getwijfeld in mijn leven dat God kan voorzien op gebed. Nooit meer aan getwijfeld. Maar de leugen kwam erin dat ik voor mezelf dat niet geloofde. Ja, God voorziet voor zendelingen, dacht ik dan. Of God voorziet voor mensen die in de kerk bezig zijn. En ik was dat toevallig niet, dus ja, dan val je er buiten. Het is heel subtiel. Maar het kan heel veel van je gedrag en je besluiten beïnvloeden. Want wat ga je doen als je denkt dat God niet voorziet? Je gaat heel hard werken. Je denkt, ik moet het allemaal zelf verdienen. Je gaat je oververzekeren. Want je denkt, ja, ik heb niks om op terug te vallen. Je gaat sparen. Je gaat tegen je vrouw zeggen, nee schat, dat is echt het duur hoor, dat jasje. Dat, ja, kom, je moet een beetje op de kantjes letten. Het heeft heel veel invloed. Hoe jij naar God kijkt, heeft heel veel invloed. En de oorzaak van al jouw problemen, en dat is een behoorlijk bold statement wat ik nou ga maken, is jouw beeld van God en wat daaruit voorkomt naar anderen en naar jezelf en naar de schepping. Jezus zegt, gij zult de waarheid leren kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Het is eigenlijk een simpele manier om te gaan met de moeilijkheden in je leven. Dit voorbeeld gebruik ik omdat ik inmiddels heb ontdekt dat God ook voor mij voorziet. En daar ga ik de avond mee afsluiten. En dat is hoe ik in Lienden ben gekomen. Ik kom uit Barneveld eigenlijk, maar ik heb 12 jaar in Veenendaal gewoond. En ik had heel veel moeite om Gods stem te verstaan in Veenendaal. En het kwam omdat wij aan een hele drukke weg woonden. We woonden aan de Grote Beer, in een flat. En we hadden onderburen en die hadden een rottweiler. Echt een rottweiler. Die blafte altijd. Als die mensen weg waren, dan blafte hij en dan bleef hij maar blaffen. En ik kon niet goed tegen. Ik kan me niet zo goed afsluiten voor geluid. Daarom zit ik vaak achteraan in de kerk, omdat het voor mij te veel is. Veenendaal was te veel voor mij. We zaten aan een drukke weg. Vrachtwagens op en neer, we hadden een bushalte voor de deur, zo'n remmen, wegwezen. En we hadden ook nog de Biddelijk Supermarkt. Dus de Turkse supermarkt in Veenendaal is fantastisch trouwens, als het gaat om eten. Maar die hadden een dieselvrachtwagen en die startte altijd om 11:45 s'avonds, net als ik bijna in slaap viel. En die lieten ze dan 20 minuten draaien om warm te draaien en dan reden ze naar de veiling. Dan kwamen ze om 6:00 morgens kwamen ze terug, met een groot kabaal gingen ze hem uitladen. Dus dan werd je weer wakker. En het putte mij uit. Ik heb daar 11 jaar gewoond. En mijn gebed was, heren, ik wil graag een plekje waar ik zo het veld in kan lopen om uw stem te verstaan. Ik hoef geen groot huis, ik hoef geen Ferrari, ik wil gewoon een plekje waar ik uw stem kan verstaan, heer. En God heeft het gebed verhoord, want ik heb een huisje gekregen en ik loop zo letterlijk de tuin uit, steek het weggetje over en we zijn in het veld. God is bij machten. Het is niet omdat ik zo heilig ben. Maar dat is omdat hij zo geweldig is. En hij ziet het verlangen van je hart. En als het verlangen van je hart overeenkomstig zijn woord is, dan ga je wat meemaken. En dat is het christenleven, dat wij ons hart in lijn brengen met Gods karakter. Dat noemen we op Jezus lijken. Of discipelschap, of Christusgelijkvormigheid, of in allerlei stromingen hebben ze daar woorden voor. Maar eigenlijk betekent het gewoon met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Als ik heel veel met de Heer Jezus optrek, ga ik gewoon zelf om blijken. Dat is de makkelijkste manier zoals ik het kan uitleggen. En daarmee wil ik de avond afsluiten. Ik wil je kort wat vertellen over de volgende keren. Ik wil graag als jullie daarvoor open zijn, gaan oefenen met het verstaan van Gods stem. Dat kan gewoon heel simpel op de plek waar je zit. Maar ik wil vragen of jij een papiertje meeneemt, een pen meeneemt en een bijbeltje meeneemt. Fouten bestaan niet, dat zijn leermomenten. Flauw. Maar je moet ergens beginnen. En in het begin zul je ontdekken, ja, dat zijn mijn eigen gedachten, ja, dat zijn mijn eigen gedachten, ja, dat zijn mijn eigen gedachten. Maar wat ga je eten? Ga je dat woord eten? Dan zul je merken dat God eruit gaat nemen en dat hij die dingen in je gedachten brengt op het moment dat je die nodig hebt. Als je de hele dag series gaat kijken, of onzin op tv, of zo, dan ga je dat ook in je gedachten krijgen als je stil wordt. Want daarmee heb je je gevoed. Dus God leren kennen heeft heel erg mee te maken dat je tijd voor hem maakt. En dat je zijn woord ook tot je neemt. En dat kan elke dag één vers zijn, waar je gewoon rustig over nadenkt de hele dag lang. Dat is oké, je hoeft geen... Maar op die manier staat er wel een hele mooie reis in het christenleven. Ik wil graag afsluiten met het gebed. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u ons heeft geschapen voor relatie. Heer, en als we om ons heen kijken, dan zien we ook dat we zo'n armoede hebben in relaties. Heer, gebroken huwelijken, kapotte vriendschappen. Heer Jezus, maar u bent gekomen om juist dat te herstellen. Heer, de relatie met u, de relatie met onze naaste, de relatie met onszelf en alle gevolgen die dat heeft. Heer Jezus, maar ik bid, Heer, wilt u ons helpen om te beginnen bij het begin. Om te zien, leren zien wie u bent. Om u te leren kennen zoals u bent. Heer, om een eerlijk en zuiver godsbeeld te krijgen. Ons oude godsbeeld af te leggen. Heer, in de Bijbel ons de waarheid te laten leren over wie u bent. Zodat we ook gaan zien wie we zelf zijn. Zodat we met liefde ook naar die ander kunnen kijken. Heer, zodat we mogen gaan groeien in relaties. Heer, ik bid zo, wilt u onze oren openen op dit moment? Wilt u onze ogen openen op dit moment? Wilt u onze harten openen op dit moment om uw stem te verstaan in ons dagelijks leven? Heer, opdat we mogen groeien in intimiteit met u. Heer, opdat we echt geliefden mogen zijn, Heer, van u. Wilt u ons ook een goede nachtrust geven en een droge thuiskomst. Amen.